Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons zingen uit Psalm 19, het vierde vers. Des Heren wet nochtans, verspreidt volmaakte glans, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Psalm 19, vers 4. Ter inleiding op de stof voor deze avond beleiden we christelijk geloof met het eerste deel van artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarna we zingen Psalm 76, het vierde vers. Gij, vreselijk zijt ge in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? Dat is het vierde vers van Psalm 76. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met het eerste deel van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat al dus luidt. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat al de tijd die door de Heere verordend is en al het schepsel onbekend is gekomen zal zijn, en als getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, dat dan onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over leven en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellen om haar te zuiveren, en dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van begin der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard door de stem van de aartsengel en door het geklank van de goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd met haar eigen lichaam, waarin ze zullen geleefd hebben. En dan gaan de hen die dan nog leven zullen, die zullen niet sterven, gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend worden en de doden zullen geoordeeld worden naar hetgeen ze in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die ze gesproken hebben, die de wereld niet dan voor het kinderspel en tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en de geveinsdheden der mensen openbaar voor allen ontdekt worden. Amen. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, midden in de week, na een dag of na dagen, waarvan ons hoofd nog vol kan zijn, zongen wij van uw wet en van uw gericht. En om dat te zingen, om dat te overdenken vanavond, moet u ons misschien van heel ver halen, Heere. Dat onze gedachten zo vol zitten, dat we ons moesten haasten om op tijd in de kerk te kunnen zijn of mee te kunnen luisteren. Dat het ons heel wat kost om onze gedachten nu bij deze dingen te bepalen. En daar is ons gebed tot u. Geef ons het goede vanavond. Het goede in deze uw dienst. En dat is toch, Heere, dat u ons bezig laat zijn met de dingen van uw koninkrijk en met de eeuwige dingen. Ook als we de afgelopen dagen nauwelijks aan gedacht zouden hebben meer. Maar Heere, trekt u er ons naartoe vanavond. En scherp onze ogen. Want Heere, wij zien die dingen die van u zijn. Zo wazig en zo onscherp. Ja, van nature zien we ze helemaal niet zelfs. En daarom bidden we, Heere, open onze ogen. Verlicht ze door uw geest en woord en stel ze scherp. Opdat wij dat gericht van u en de wet van u zien en opvatten en verstaan, zoals het behoort, zoals u het bedoelt, Heere. En daar is werkelijk uw licht, uw geest voor nodig. Want wat leven er geen gedachten, Heere, in de wereld om ons heen, in de samenleving. Over uw wet en over uw oordeel. Gedachten die ook ons beïnvloeden. Gedachten die ook in ons opkomen. Maar we bidden, Heere, geef ons vanavond zo'n zicht op dat één zaak ons vervult. Dat mensen het evangelie nodig hebben. En dat we ook beseffen dat wij ook een mens zijn. Dus dat niet alleen anderen geldt, maar ook ons, ook mij. Ik heb het evangelie nodig en het geloof in de middelaar van het evangelie, de Heer Jezus. En dat we dan ook beseffen dat niet alleen wij dat nodig hebben, maar dat ieder mens dat nodig heeft. En dat die mens het meest nodig heeft, die er zich het minste druk om maakt. Heere, daarom bid u, stuw ons tot de Heer Jezus. En wil door middel van ons ook wel heel veel anderen tot hem brengen. Dat wij daar het middel voor mogen zijn. En geef en vervul het hart van uw dienaar zo, Heere, dat hij weet de schrik des Heeren. En gedrongen wordt door de liefde van Christus. En laat dat uw dienst, uw prediking, uw huis vervullen, Heere. Als we samen mogen zijn, we danken u voor de ouderen die er zijn. We zeggen u dank voor de jongeren die er zijn. We zeggen u dank voor allen die meeluisteren, thuis of op andere plaatsen. We bidden, gedenkt u de onzen, die thuis bleven, die nu naar bed gaan of die op hen passen. Gedenk vooral ieder die bij ons hoort en heel uw gemeente en gevende honger naar uw woord. Tot een herleving en een opwekking. Die families, straten, dorpen vervult. We mogen toch, Heere, de grenzen van uw belofte en de grenzen van uw almacht opzoeken. En u daarom bidden voor hele families. Hele straten, hele dorpen, Heere, dat zij komen, aangedreven door de honger, naar uw zoon, uw dienst, uw woord. Zie ons in genade aan, om Jezus wil. Amen. We lezen verder in Romeinenbrief, hoofdstuk 2. We waren bij vers 1 aangekomen. We lezen de eerste 16 versen van het hoofdstuk. Ik hoop duidelijk te maken waarom juist tot zover. Romeinen 2 vers 1 tot 16 als schriftlezing en zo ook als tekst voor de preek. Romeinen 2 vers 1 waar het woord Gods al dus luidt. Daarom zijt ge niet te verontschuldigen, o mens, wie ge ook zijt, die anderen oordeelt. Want wanneer ge een ander oordeelt, veroordeelt ge uzelf. Want gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over hen die zulke dingen doen. En denkt ge dit, o mens, die oordeelt hen die zulke dingen doet, maar ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Niet wetende dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toren als een schat in de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods, die een ieder vergelden zal na zijn werken. Degenen wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toren vergolden worden, verdrukking en benauwdheid over alle ziel van de mensen, die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede in ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zoveel en al ver zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel en al ver onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze de wet niet hebben, dan zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkaar hen beschuldigende of verontschuldigende. In de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen, door Jezus Christus naar mijn evangelie. Tot zover. We hopen elk vers wel aan de stippen langs te lopen, dus het lijkt me het nuttigste als we het er ook voor ons bijhouden onder de preek. De hoofdstelling van dit gedeelte is, ook mensen die keurig netjes leven, hebben het evangelie nodig. Ook mensen die keurig netjes leven, hebben het evangelie nodig. En daar geeft dit gedeelte 3 redenen voor. Dus de hoofdstelling, ook mensen die keurig netjes leven, hebben het evangelie nodig. En daar geeft Paulus 3 redenen, 3 argumenten voor die we langs willen lopen. Een enkele afkondiging. De volgende woensdagavonddienst is deelverlend op over 14 dagen, 19 oktober, over het vervolg van het tweede hoofdstuk. De collecten, de eerste voor evangelisatiewerk Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk, bevelen we van harte bij iedereen aan. En laten we zingen van Psalm 94, vers 4, 5 en 12. Ze zeggen stout op hun vermogen, de Heer slaat op ons doen geen ogen. Zou dan de schepper die ons oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? En ook vers 12, de Heere, mijn bondsgod, was voor deze mijn hoog vertrek. Psalm 94, vers 4, 5 en 12. We behandelen dus Romeinen 2, vers 1 tot 16. En de hoofdstelling is, ook mensen die keurig netjes leven, hebben het evangelie nodig. En daar geeft het gedeelte 3 redenen voor op. Gemeente, want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. Dat was de hoofdsom, de samenvatting, de middelpunt van de Romeinenbrief, die Paulus in hoofdstuk 1, vers 16 en 17 heeft neergeschreven. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. In het evangelie, daarin openbaart God de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Want dat eist God van ons. Gerechtigheid, volmaaktheid. Zeg maar, God eist een parel van gehoorzaamheid van ons. Maar in de Heer Jezus Christus geeft Hij die ons ook. En Jezus, die de wet volkomen vervulde, de straf op de zonde droeg, geeft God die parel in onze schoot. En laat die parel van de gerechtigheid van de Heer Jezus nou toch in je handen leggen. Laat die parel van de gerechtigheid van de zaligmaker toch in je schoot leggen. Want dat evangelie en het aannemen van het evangelie is het enige middel om zalig te worden. Om van de toren van God verlost te worden. Niemand kan zonder. Niemand. En toen begon Paulus te zeggen, vanaf vers 18, ook die mens niet, die nog nooit van God gehoord heeft. Je zou denken, ja, kan die mens het helpen? Nee. Uit de schepping zou ieder mens God moeten kunnen kennen. Maar dat gebeurt niet. Mensen die nooit van God gehoord hebben, die dienen of vereren een beeld of een boom of een steen of de zon, maar niet God. En daarom geeft God hen over in de begeerlijkheden van hun hart, in tegennatuurlijke en andere zonden. En daar blijkt zijn toren al uit. Dus, zulke mensen, die nog nooit van God gehoord hebben, ook zij hebben het evangelie nodig. Dat was het eerste wat Paulus toen zei. Maar, en daar eindigde vorige keer woensdagavond mee, je kunt natuurlijk niet zeggen dat dat van alle heidenen geldt, van alle mensen geldt die nooit van God gehoord hebben. Dat ze leven en het gruwelijk en verschrikkelijk maken. Nee, er zijn ook niet gelovigen, ja, die een voorbeeldig leven leiden. Hoogstaand, die voor ieder klaarstaan. Die zichzelf wegcijferen en veel voor anderen over hebben. Ja, die zijn er, zegt Paulus in hoofdstuk 2, vers 1 tot 16. Maar ook die hebben het evangelie en het geloof in het evangelie. Anders gaan ook zij toch verloren. Dan heb je nog een derde categorie mensen. Mensen die wel van God weten. Die wel van hem gehoord hebben. Ja, zegt Paulus, daar ga ik het vanaf vers 17 over hebben. Maar als zij het evangelie niet geloven, ja, al weten ze het dan, dan gaan ze ook verloren. Maar vanavond gaat het dus in Romeinen 2, vers 1 tot 16 over die mensen die het evangelie nooit gehoord hebben. Of misschien ook wel gehoord hebben, maar die totaal niet in God geloven. Maar die toch een keurig netjes leven leiden. Zelfs zo, ja, dat die mensen er, naar zeggen, ook helemaal niks van moeten hebben. Aan het eind van Romeinen 1, ja, werd nogal wat vunzigheid opgenoemd allemaal. Tegennatuurlijke zonden, dat ouders hun kind mishandelen en voor hun plezier martelen. Maar ook allerlei vormen van overspel, van geroddel, van onbetrouwbaarheid, van ruzie zoeken. Nou, je hebt genoeg mensen in Nederland die zeggen van, ik heb daar een gruwelijke hekel aan. al dat gedoe van vandaag de dag, zonder fatsoen, te beroerd om voor een oudere op te staan in de bus, direct erop op losslaan, sadistische spreekkoren in een stadion, ik vind verschrikkelijk. Zij en wij veroordelen dat. En nou ja, als je hoort te luisteren legt, soms ook in niet mis te verstane bewoordingen. Ze zijn niet goed snik vandaag de dag. Ze moesten ze opsluiten. De overheid zou dat tuig veel harder aan moeten pakken. Die hebben ze echt niet allemaal op een rijtje. Je kan dat soms in behoorlijk forse bewoordingen horen. En daar hoef je geen gelovigen voor te zijn. Ook mensen die verder helemaal niet in God geloven, die kunnen daar hun grootste afkeuring over uitspreken. En zelf kunnen het mensen zijn die echt doen wat ze kunnen om ruzie te voorkomen. Die zeggen, als ik kan helpen, zal ik het niet laten. Ik doe geen vlieg kwaad. En er is al oorlog en ruzie genoeg op de wereld. Laat ik hem alsjeblieft een steentje bij mogen dragen, dat we het nog zo aangenaam mogelijk hier hebben. Nou, zulke mensen. Ja, u en jij. Ik zou het ook zomaar kunnen zijn, denk ik. Maar ook veel mensen die verder niks van God en de Bijbel weten of willen weten, maar die, ja, die toch wel zo in het leven staan. Ja, betoogt Paulus. En toch, ook zulke mensen hebben het evangelie nodig en het geloof in het evangelie. Want anders gaan ook zulke mensen voor eeuwig verloren, moeten eeuwig straf lijden in de hel. Dat is de grondstelling. En daar gaat Paulus nu het eerste argument. En Paulus, onfeilbaar geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus eigenlijk gaat de Heilige Geest daar 3 redenen voor geven vanavond in dit gedeelte. En de eerste gaan we nu mee beginnen dus. De eerste reden is, omdat Paulus eigenlijk 2 keer zegt in vers 6 en in vers 16, dat God zal oordelen. He, vers 6, God die ieder oordeelt na zijn werk. En vers 16, God die oordeelt de verborgen dingen der mens. God oordeelt. En God oordeelt anders dan dat wij mensen oordelen. Dat we mensen over anderen oordelen, of wij mensen over onszelf oordelen, dat kun je toch ook wel eens doen, dat je jezelf beoordeelt. Maar ja, God oordeelt heel anders. Die oordeelt, hij zei vers 6, over de werken. En dat betekent in dit verband, God oordeelt niet, God gaat niet af op wat je zegt over anderen, over jezelf, nee. God die laat de doorslag geven wat je werkt, wat je doet. In daden. Maar je kan ook dingen doen in gedachten. Dus onder werken moet er ook verstaan je gedachten, je bedoelingen en je motieven. En wat het punt is? God oordeelt niet, God gaat niet af op wat je zegt, maar op wat je doet. En vers 1 tot 3... daar heeft Paulus daarover. Zegt hij, nou dat oordeel van God, dat gaat dan als volgt. O mens, vers 1. Die zegt dat je de zonden van anderen verafschuwt. En daarom die zonden ook veroordeelt en daar niets van moet hebben. Van dat onbetrouwbare. Van dat maar met een ander naar bed gaan. Van dat korte lontje. En van dat schelden en dat vloeken. Die zegt dat hij niet die anderen veroordeelt. Maar je doet het zelf ook. Nou wel, nee, is de eerste reactie. Ik doe zulke dingen helemaal niet. Nog nooit van mijn leven gedaan zelfs. Ja toch. Gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Ja, niet zo opvallend. In een andere vorm. Kleiner. Subtieler, verborgener, meer in gedachten, meer in begeerten en opwellingen. Maar daarom is het nog wel van dezelfde soort. Kijk, dacht ik zo, iemand kan van sneeuw een sneeuwpop maken. Een hele hoop met sneeuw bij elkaar rollen. Grote sneeuwpop. En die pontificaal midden voor zijn huis in de tuin zetten. Iedereen die langskomt rijden, fietsen, lopen, die ziet die kolossale sneeuwpop voor je in de tuin. Iemand anders kan één sneeuwvlokje binnen in de koelkast hebben liggen. Een enorm verschil. Zo'n grote berg met sneeuw en dan buiten voor iedereen te zien. Of één sneeuwvlokje binnen verborgen in de koelkast. Maar het is allebei sneeuw. Van dezelfde scheikundige samenstelling. Sneeuw is sneeuw. Kijk, iemand kan zonde doen. Openlijk, in het groot, onbeschaamd. Buiten de deur, om zo te zeggen, dat de zonde die doet als een sneeuwpop voor zijn levenshuis staat. En iedereen die mens ziet, die ernaar kijkt, die ziet die sneeuwpop van zonde onbeschaamd voor zijn levensdeur staan. Maar iemand kan ook diezelfde zonde hebben als een sneeuwvlok in de koelkast van zijn gedachten. Heel klein. Niemand ziet het. Niemand merkt het. Maar het is dezelfde zonde. Het is evenzeer God opzij schuiven voor iets anders als het eerste gebod betreft. Het is evenzeer zijn naam ontheiligen als het derde gebod betreft. Het is evenzeer je naaste haten als het zesde gebod betreft. Het is evenzeer ander begeer op seksueel gebied als het zevende gebod betreft. Het is evenzeer je een vorm van jaloers zijn als het achtste gebod betreft. Een grote sneeuwpop buiten voor de deur of een kleine sneeuwvlok binnen in je hart. Gij doet dezelfde dingen. En als je dus die andere veroordeelt en zegt dat hij dat niks vindt, dan spreek je daarmee tegelijk het oordeel uit over jezelf. Want je doet dezelfde dingen in het klein. Dezelfde zonde. Als daar je ogen voor open gaan. En dan moeten ze echt voor open gaan. Voor open gemaakt worden door God. Wat anders? Anders dan blijven we net als die fariseer. Die naar die tollenaar keek. En zei, o God, ik dank u dat ik niet ben. Ze was zo'n verschrikkelijk slecht mens. Die neerkijkt op anderen. Die zou moeten mogen danken, Heere. Ik dank u. Dat terwijl ik net zo ben, ik door uw genade toch niet zo doe. Zo zou je mogen danken. Heer, dat terwijl ik net zo ben, u alleen ervoor zorgt, dat ik het toch niet op die manier zo doe. En dan moeten je ogen voor open gaan. Mensen die keurig netjes leven. Die zeggen dat ze een hekel hebben aan al die vunzigheid en die agressie van onze samenleving. Ook zij, ook wij, hebben het evangelie nodig en het geloof in het evangelie. O mens, kom tot Christus. O, laat toch niemand denken dat hij of zij toch ook wel buiten het evangelie van Christus om de goed vanaf zal komen. Want als God op de dag dat hij oordeelt al die sneeuwvlokken opraapt, koelkasten vol, En hij treedt in het gericht over al die sneeuwvlokken van zonden. Wie zal dan bestaan? Kom tot Christus. Misschien heb jij het ook wel eens, dat dit best toch heel actueel kan zijn als je met een ander praat. Met iemand die niet gelooft. En die twee zegt, ik zou ook niet weten wat ik verkeerd doe. Onlangs ik nog zo'n gesprek. Mijn vrouw vanmiddag in de winkel in Woerden nog met iemand. Dat iemand zegt, ja, een vriend, een klasgenoot, iemand van de familie of nou iemand van je buren, noem maar op. Iemand zegt, joh, ik help waar ik kan. Ik doe geen vlieg kwaad. Ik heb een hekel aan ruzie. Wat is er mis met mij? Wat zou God op me tegen hebben? Nou, overtuigen kun je een ander nooit, kun je zelf nog niet eens. Dat doet God door zijn geest. Maar zou het niet wel onze roeping zijn om te getuigen? Zou het ook niet onder God zeggen het meest kunnen aanspreken? Als je dan maar heel eerlijk getuigt hoe dat bij jezelf is. Dan zeg ik, joh, beste jongen in de klas, beste familielid, beste buurvrouw, jij zegt dat nou zo, hè. Maar als ik nou, hè, als ik, ook al ben ik ouding of dominee, kerk, als ik straks voor God zou moeten staan, hè, en ik bedenk al die keer dat ik in mijn gedachten naar een andere vrouw keek dan de mijne, en al die keren dat ik jaloers was, en al die keren dat ik in mijn gedachten tegen een ander uitviel. Ik zou besterven als ik voor eigen rekening voor God zou moeten verschijnen straks. Ik zou me geen raad weten. Dan kijk ze misschien aan met ogen alsof ze water zien branden. Maar stel je me zo kwetsbaar op. Ik zou het in elk geval niet durven. Om zonder evangelie en zonder Jezus als borg. Met wat ik van mezelf weet. En zeg dat dan maar eerlijk. Dan sta je niet als hoge christen aan me te beleren. Maar dan sta je echt als de grootste zondaar voor die ander. Ik zou het besterven als ik voor eigen rekening aan God verantwoording af zou moeten leggen. Getuigen, dat vraagt God. Dan moet je het wel zelf zo ook weten en hebben leren kennen en beleven natuurlijk. Dus dat is de eerste reden. Waarom hebben mensen die keurig netjes leven het evangelie nodig? Omdat ze in gedachten en begeerten doen wat ze in anderen zo veroordelen. In vers 7 tot 11 noemt dit gedeelte de tweede reden voor die grondstelling. Dat ook mensen die keurig en netjes leven, ik herhaal het maar een paar keer, het evangelie nodig hebben. In vers 7 tot 11 staat, hè, God zal het eeuwige leven geven, vers 7, aan hen die met volharding in goed doen heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid zoeken. En is al vers 8 en 9 toren vergelden hen die twistgierig zijn en die het kwade werken. Dus hoe oordeelt God? Dat, niet naar wat we zeggen, maar naar wat we werken. En hij oordeelt over de verborgen dingen, want God oordeelt dus zo, zegt vers 7, of ik heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid heb gezocht. Heerlijkheid. Nou, dat woord, dat hoort bij God. Hè? Heerlijkheid, dat is het wezen van God in zijn glans, in zijn volmaaktheid, in zijn heiligheid. Zo wil ik zijn, Heer. Ik wil dezelfde glans uitstralen als u dat doet in uw heerlijkheid. eer betekent niet zoveel als de goedkeuring van God. God willen behagen. God willen groot maken. Hem willen eren. Onverderfelijkheid betekent, vers 10 zegt vrede, dat wat eeuwig blijft. Dat wat Gods orde is. Dat alles op de plek staat zoals God het beschikt heeft. Zodat zijn naam wordt geheiligd. Zijn eer wordt vergroot en zijn lof wordt verheerlijkt. Kijk. Zo oordeelt God. Hij ziet niet alleen op wat ik doe. Maar hij ziet vooral ook op hoe ik het doe. Met welke bedoeling ik het doe. Doe ik het? Mijn buurvrouw helpen. Mijn werk goed afleveren. Mijn geld in de collectezak doen. De psalmen zingen, naar de kerk gaan. Doe ik het? Omdat het om gaat dat mensen in mij iets van God zullen zien. En dat ik er God mee mag behagen. En dat het door zijn naam, door mij of en door anderen, wordt geprezen, wordt verheerlijkt en wordt groot gemaakt. Is dat de reden waarom je de buurvrouw helpt en het huiswerk voor je vriend overneemt? Is dat de bedoeling ervan? Dat ziet en dat weet een ander niet. Maar God ziet en proeft en oordeelt of ik het daarom doe. Kijk, als ik dus keurig leef en heel sociaal ben, maar ik ken God niet, dan is dit nooit in mijn hart te vinden. Dat verlangen om iets van God uit te stralen. Hem te behagen. Dat het doen we laten. Gods eer en naam wordt verhoogd, verheerlijkt, geprezen. Als ik God niet ken, dan is dit nooit in mijn hart te vinden bij niets wat ik doe. Er verscheen ooit een heel dun boekje. Toen was ik nog veel jonger dan nu. Dat heette, je kunt zonder geloof toch een goed mens zijn. Je kunt zonder geloof toch een goed mens zijn. Nou ja, je kan zonder geloof een ander helpen. En vriendelijk zijn. Je kan zonder geloof een nuttige mens zijn. Waar anderen wat aan hebben. Al is dat wel beperkt. Want zonder geloof kan ik nooit iemand anders zijn ziel en zaligheid van nut zijn. En van dienst zijn. Maar goed, zonder geloof kan ik in beperkt aards opzicht een nuttig mens zijn. Maar zonder geloof kan ik geen goed mens zijn. Goed zoals God het heeft bedoeld. Dat ik zijn wezen uitstraal. Hem verlang te behagen. Zijn eer en zijn naam verlang te verheerlijken. Of door anderen via mij te verheerlijken. Maar dan moeten je ogen voor open gaan. Voor open gemaakt. Heere, ik mis het allerwezenlijkste waarvoor u me geschapen hebt. Want stel je voor, deze man alles doet voor je vrouw. Stofzuigen, afwassen, ouders schoonmaken, bloemen water geven, noem het op. Maar je houdt niet van haar. En terwijl je doet, lig je in gedachten met een andere vrouw in bed te rollen. Zou je vrouw daar gelukkig mee zijn? Dan voel je wel aan. Dan gaat het niet over een detail. Dan gaat het over het wezen. Je vrouw zou zeggen. Doe voor mijn part nooit meer stofzuigen. Als je me van me houdt. En dan laat merken. Zou God daar gelukkig mee zijn? Dat ik van alles doe. En dat ik van nut ben, van nut, hè, voor zoveel mensen als ik me tegenkom. Maar je hebt hem niet lief. Je verlangt zijn eer niet te verhogen, te verheerlijken. Dan zondig ik alleen maar. Want zondigen betekent je doel missen. Inderdaad, het doel om God te verheerlijken. Om God te laten verheerlijken. Dat mis ik. Voor hem die nota bene mijn schepper is. Dus, de tweede reden. Ook mensen die keurig netjes leven en behulpzaam zijn. Ze hebben het evangelie en het geloof in het evangelie nodig. Want het zijn blinkende zonden. Het heeft geen hart. Het mist het doel. En zeg nou zelf, hoe zou ik ooit kunnen gaan verlangen om God te eren? Om hem te laten grootmaken? Als ik de Heer Jezus niet ken. Hoe zou ik zonder geloof in de Heer Jezus ooit kunnen gaan leven met de bedoeling om God uit te stralen en om zijn naam te verheerlijken of te laten verheerlijken? O mens, wie ook bent, kom tot Christus, kom tot hem, maar maak jezelf niet wijs. Of laat het je niet wijs maken. Dat je zonder het evangelie en het geloof in Christus ook nog wel een goed mens voor God bent. Kom tot Christus. Want wie niet in het evangelie gelooft, in Christus gelooft. Ja, dan geldt wat er in vers 8 en 9 staat. Die zoekt geen heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid. Er staat in vers 8:9 dat het twistgierig is. Nou betekent het woord eigenlijk, en wordt de tegenstelling duidelijker, iemand die iets doet voor loon. Iemand die dus iets doet om er zelf wat mee te krijgen. Dus iemand die zelfzuchtig is. Zo iemand maakt ook graag makkelijk twist en ruzie. Maar dat is een bijkomend iets. De kern van het woord is iemand die iets doet voor zichzelf, voor zijn gemak of zijn voordeel, financieel of materieel. Of iemand die iets zoekt voor zichzelf in zin van eer en roem en bewondering. Of desnoods iemand die iets doet om zijn zaligheid te verwerven. Om er bij God mee in een betere en een kansrijkere positie te komen. Maar, hoe het ook zij, van nature leef ik, doe ik alle dingen voor mezelf. Gemak, eer, bewondering. Of desnoods om er bij God mee in een betere positie te komen. Maar zo'n mens ben ik. Daar moet die ogen voor open gaan. Daar moet die ogen voor open gemaakt worden. En zolang ik zo'n mens blijf, zal God me oordelen met verbolgenheid, toorn, benauwdheid en verdrukking. Samengevat, vanaf vers 12 dan, als er dus zo voor staat, dat om te beginnen die sneeuwvlok ook al zonde is. En daarna dat als ik niet zoek de eer, de heerlijkheid en de glorie van God, dat dan het beste wat ik doe ook zonde is. Dat betekent, dat zegt vers 12, dit. Dat iedereen die zonder wet gezondigd heeft, dus mensen die de wet van God niet kenden, die er nooit van gehoord hebben, die zullen zonder wet verloren gaan. Ze hebben legio van zonden, van sneeuwvlokken. En hun leven was één rode draad van een leven dat niet zocht Gods eer, Gods heerlijkheid. En God, dus ze gaan zonder wet ook verloren. En degenen die onder de wet gezondigd hebben. Degene die de wet wel wisten. Nou, wij, die de 10 geboden zo wat uit ons hoofd kennen. Die zullen door de wet veroordeeld worden. Want die wet die zal ons duidelijk aangeven. Je hebt me in mijn geestelijke strekking niet gehouden. Nooit gehouden. Want, en dat is vers 13 tot 15, is dan als een tussenzin daartussen. De heiden doen het soms nog beter. Soms leven mensen die niet van de Bijbel weten. Nog nuttiger voor de naaste dan u die de 10 geboden zo uit uw hoofd kent. Maar hoe het ook zij zonder de wet gezondigd hebben of onder de wet gezondigd hebben. Of je nou wist van de 10 geboden of je wist niet van de 10 geboden. Vers 16. God zal oordelen, zoals we het net hebben uitgelegd, over de verborgen dingen der mensen. Die sneeuwvlokken in gedachten. God veroordeelt naar waarom deed je het nou? Niet wat deed je, maar hoe deed je het? Waarom deed je het? Met welke bedoeling deed je het? En zo zal hij oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Zie je nou wel? Dat al heb je ontzettend veel goed gedaan. In de zin van nuttig geweest voor mensen. Zie je wel dat dat je niet helpen zal? Want God zal ieder mens oordelen door Jezus Christus. Dat wil zeggen, waar gaat het om in het laatste oordeel? Of ik hem ken. Door Jezus Christus. Of ik hem ken. Maar dieper gezegd, of hij mij kent. Nog anders. Of hij mij zal herkennen. Als straks de engelen mij zullen komen halen en me zullen brengen voor Jezus Christus, de hoogste rechter. Dat hij me herkent, dat hij zegt, ik ken jou. Ik heb je eerder aan mijn voeten gezien. Ik heb je eerder aan mijn voeten gezien. Smekend om genade. Smekend om de verzoening in mijn bloed. En dat is niet bij één keer gebleven. Je kwam steeds weer bij me terug. Ik ken je. Ik herken je. Ja. Zat je straks herkennen? Ik heb je eerder voor me gezien. Gaat in, gij gezegende. Ik ken je. En ik wil niet liever dan je eeuwig, eeuwig met me hebben. In de eeuwige bruiloftzaal van de eeuwige vreugde. Of herkent hij ons niet? Dat als de engelen ons in ons sterven de jongste dag komen halen. En of het nou willen of niet, die engelen die stellen ons voor de hemelse rechter. En hij moet zeggen, joh, ik zie je hier voor het eerst. Ik heb u hier nog nooit gezien. Zo aan mijn voeten. Ja, maar, ik had een hekel aan brutaliteit. En dat zinloze geweld, dat kon ik niet uitstaan. En ik heb zoveel nut verspreid, vraag maar aan die en die. Ja, kan allemaal waar wezen. Maar ik ken u niet. Ik ken u niet van waar ge zijt. Gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Daar gaat het om. Kent hij mij? Herkent hij me straks? Ik heb je al eerder aan mijn voeten gezien. Misschien op 5 oktober 2016 onder een preek. Of toen je thuis kwam na die preek. Of thuis was. En je werken verraden het. Als er in mijn leven iets kwam. Dat heel gebrekkig, heel doorkruist en heel bevuild. Maar toch als even iets kwam. Dat verlangde om God te gaan eren. Om hem te verheerlijken. Je werken verraden het. Dat is de wijs. Je hebt Jezus leren kennen. Als je ging verlangen te leven. Om hem uit te stralen. En hem te verheerlijken. Dan is dat het bewijs. Je hebt hem leren kennen. Jij kent hem. En hij kent. En herkent jou. Ook mensen die keurig netjes leven. Hebben het evangelie. En het geloof in het evangelie nodig. Want ten eerste, waarin je anderen veroordeelt, doe je zelf ook met die sneeuwvlok. Want ten tweede, als God oordeelt waarom je zo nuttig leefde, dan val je gigantisch door de mand. Je zocht Gods heerlijkheid en Gods eer en Gods naam niet. En nou de derde reden, of ik zeg niet goed gezegd, dat derde is eigenlijk dat het onderstreept de eerste twee. Het onderstreept het. Het is echt waar. Ook al leef je keurig, netjes, zonder het evangelie, het geloof het evangelie, zul je niet in de hemel komen, dan moet je verloren gaan. Echt waar, dat wordt ten derde onderstreept. Is dat nodig dan, dat te onderstrepen? Ja, dat is nodig. Dan gaan we naar vers 3 tot 5 toe. Dus een beetje weer naar het begin van het hoofdstuk toe. Want, iemand kan tegenwerpen dat Gods oordeel over iedereen gaat. Hè? Ook die mensen die keurig en netjes leefden. Ik merk daar helemaal niks van. Kan zo iemand zeggen, ik leef met plezier. Het gaat me ook goed af. Ik heb een mooi leven. Ik kom niets tekort behalve dankbaarheid. En ik word door God ook niet overgegeven, als Romeinen 1 dat zegt, aan zulke gruwelijke zonden. Hè, aan al die sneeuwpoppen buiten de deur. Dat God op mij torent. Daar merk ik nou echt helemaal niks van. Laat ik eerlijk zeggen, ik kan het me niet voorstellen. Mijn leven is zo mooi, is zo fijn. Ik kan ongeveer doen en laten wat ik wil. Ik kan me niet voorstellen dat Gods toren op mijn leven rust. Echt niet. Ik maak me eigenlijk ook helemaal geen zorgen erover. En wees nou eerlijk, wij die op zich dan beter weten, maar als ons leven goed mag gaan en het gaat voor de wind en je kent niet zoveel zorgen, hoe makkelijk schuiven we dan de gedachte aan oordeel en gericht, maar niet een heel eind van ons vandaan. Toch? Als ons leven goed gaat en het gaat allemaal als wij zich graag wilt. Dan schuiven we toch zo makkelijk de gedachte aan oordeel, toren en gericht. Maar heel in het voor ons uit. Ja, misschien als ik ineens ongeluk krijg, dat ik er dan wel bij stil ga staan. Maar nou niet. Nou, zeg dan vers 3 tot 5. Op zich zou dat zomaar kunnen. Dat je er op die manier inderdaad niet veel van merkt. Maar hoe komt dat? Dat hij zo weinig merkt van die toren van God. Dat komt, vers 4, 5, door Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid. Drie mooie woorden, hè? Gods goedertierenheid betekent hier zowel als vriendelijkheid, milddadigheid, weldadigheid. Waardoor God zoveel mooie dingen geeft. Waardoor je... Dat wisselt het een of het andere leven. Of periode, maar waardoor je soms zo ontzaglijk veel mooie, fijne dagen hebt. Waarin je zoveel genieten kan. Dat is Gods goedertierenheid. Gods weldadigheid. En Gods verdraagzaamheid. Ja, hij houdt zijn toren in. Inderdaad, hij laat het niet merken. Hij is verdraagzaam. Hij is het wel. Maar laat het niet merken. En daar is God ook ontzettend langmoedig. Dat betekent, God kan dat heel lang volhouden. Dat al wordt hij door ons vertorend. En al is hij ook vertorend. Maar dat hij toch maar doorgaat. Om ons te beweldadigen. Om ons levensgeluk te geven. Om die toren niet te laten uitbarsten. Ja, zo goed is God. Kijk, wij zouden dat niet volhouden. Als iemand bij ons in de tuin loopt. Die niet anders doet in die tuin dan stenen tegen de ramen gooien. Dan alles in de tuin staat te verrenueren en door te lopen. Nou, na hoeveel dagen belt de politie van haal die kerel eens weg uit de tuin. Na 1 dag? 2 dagen? Misschien dat u 7 dagen zijn gang laat gaan. En hem dan toch uit de tuin zet of hem laat zetten. Maar ik denk niet dat we 7 dagen halen. Nou, God. Die houdt het zoveel langer vol. Met zijn mensen die in de tuin van zijn wereld rondlopen. De boel daar verruïneren. En hem op het hart trappen en tegen de ramen gooien. God houdt het heel de wereld, niet de mens afzonderlijk. Zo lang vol. Door zijn goedertierenheid. Zijn verdraagzaamheid. Zijn langmoedigheid. Alleen. Als je daardoor denkt dat zijn toren er niet is, ja, dan maak je een gruwelijke, dan ga je er totaal verkeerd mee om. Dan veracht je zijn goedertier, dan schat je niet op waarde, dan ga je er totaal verkeerd mee om. Eenvoudig voorbeeld. Een jongen is heel gemeen bezig. Om de prachtige nieuwe auto van iemand in de straat met zijn zakmes te bewerken. Krassen op te zetten. Die eigenaar die loopt eens langs en die komt erbij staan. En hij houdt zich in. Hij pakt hem in zijn kraag. Hij sleurt hem niet van die auto vandaan. Hij houdt zich in. Ha, ha, doet hij. En daarna verder doet hij niks. En zo, die jongen, die gaat gewoon door. Die stopt er niet mee. Die gaat gewoon verder. Die man wacht nog een tijdje. Ha-ham! En wat doet die jongen? Hij stopt, hij gaat er nog mee door. Dan voelt u wel aan, dan komt er een moment. Die man, die wordt steeds woedender van binnen natuurlijk. En er komt een moment. Dat hij me een keer laat merken dat hij kwaad is. Kijk, wij zondigen die sneeuwvlokken. Het niet eren van God. Maar God is weldadig, verdraagzaam, langmoedig. Af en toe laat hij wat merken. Er gebeurt iets in je leven. Een preek. Ahem. En verder niet. Hij blijft weldadig. Hij blijft verdraagzaam. Hij blijft langmoedig. Wat maak je daar een ontzaglijk misbruik van? Als je in plaats van je te bekeren, dan toch gewoon verder leeft. En God is weldadig en verdraagzaam. En langmoedig. Nog een keer zo'n preek. Of iets in je leven. Ahem. En je gaat weer gewoon verder. En je bekeert je niet. En je leeft nog gewoon door. O mens die denkt dat God niet op hem torent. O mens die denkt. Dat hij de toren niet voelt, dat betekent dat hij gewoon door kan leven. Dan ben je, zegt Paulus. Ik hoop niet dat iemand van ons geldt, maar dan ben je aan het vergaderen, aan het sparen. Ja, sparen, denk je aan mooie dingen. Iemand spaart mooie pennen, of gouden tientjes, of geld. Maar als je zo doorgaat, zegt Paulus, dan ben je toren aan het sparen. Gods toren wordt steeds heftiger. en steeds vuriger. En er komt een dag van de openbaring van zijn toren. Ja. Dan wil ik niet op uw plek staan. Dan wil ik niet meer ruilen als het jou of u zou betreffen. Als God zijn opgespaarde toren dan uiteindelijk uitgiet in een eeuwige, ja zeg maar, verdoemenis en rampzaligheid. O mens, denk toch niet dat buiten het evangelie en het geloof in het evangelie het nog wel mee zou vallen. Omdat je nu nog zo weinig van die toren van God merkt. Want dan veracht je zijn goedertierenheid. Die niet bedoeld is om je maar door te laten leven. Maar die je tot bekering leidt. Hè? God is langmoedig over ons. Niet omdat sommigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Daarom houdt God zijn toren in, geeft je mooie dingen in het leven. Omdat hij nog zo graag je tot bekering lokt en roept en nodigt. O mens, kom toch tot Christus. Zoek mij en leef. Want die goedertierenheid van God is niet bedoeld om het besef van zijn toren af te zwakken bij je. Maar om de roep tot bekering juist aan te sterken. Ik geef je nog tijd. Ik houd mijn toren nog in. Maar mens, weet toch, dat je er ernst mee moet maken. Dat je het niet te lang op de proef moet blijven stellen. Kom tot Christus. Mensen hebben het evangelie en het geloof in het evangelie nodig. Toch hebben die er nooit van horen. En als wilden leven. Dat geldt dus ook hen die er nooit van horen of wel van horen. Maar keurig netjes leven. Daar ging het vanavond over. En dat geldt ook hen die het evangelie wel gehoord hebben. En wel gekend hebben. Daar hopen we 14 dagen mee verder te gaan. Amen. Laten we zingen Psalm 130, het tweede vers. Met mond en hart. Psalm 130, vers 2. Laat ons samen de Heere danken en bidden. O Heere, open ieders ogen en open elks hart voor die waarheid dat ook als mensen keurig netjes leven, zij zonder het evangelie en het geloof in het evangelie veroordeeld zullen worden door u. Open daarvoor ons aller oog, waar we ook zitten, waar we ook staan, wie we ook zijn. Opdat wij, Heere, tot uw evangelie komen, tot Christus komen. Opdat we, Heere, overhouden vergeving. Vergeving in het bloed van de middelaar. Vergeving die ook vernieuwt. En die dat beginsel in een leven brengt. Dat we uw eer, uw heerlijkheid gaan zoeken. Verlangen te verheerlijken. Door onszelf of via ons, door anderen. Heere, we bidden u. Laat niemand denken dat hij zo leeft, dat hij buiten het evangelie en het geloof daarin nog wel goed terecht zal komen of kan komen. Heere, laat niemand dat denken. Blijven denken. Heere, laat niemand denken dat er bij u, o Heere Jezus, geen plaats zou zijn. Geen ruimte zou zijn. Dat die ruimte vol zou zijn al. Heere, laat niemand weerhouden worden om het bij uw evangelie te zoeken. Heere, laat uw goedertierenheid, uw verdraagzaamheid, uw langmoedigheid ons tot bekering leiden. Niet alleen ons, maar ook de onzen. Misschien gaan ze wel totaal verkeerd daarmee om, Heere. Dat ze juist denken dat er geen vuiltje aan de lucht is. Heere, laat hen en ons het anders zien. Dat u het ons zo nodig tot bekering. Tot u. Geef ons ook wijsheid als we gesprekken met anderen hebben. En geef ons die. Opdat wij getuigen mogen. Van hoe het is. Van hoe het ons geleerd hebt. Hoe uw woord het zegt. Waarbij we onszelf verliezen moeten. Maar we in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid getuigen mogen zijn. Zegen ons vanavond. Zegen u deze week met al het gemeenteleven, alle ontmoetingen die we hopen te hebben. En doe ons zo uitzien naar de zondag. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen de 7e psalm, het 4e en het 9e vers. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. En geef dan dat mijn recht en vroomheid blijken mogen. Ook vers 9, ik zal het eeuwig wezen prijzen. Psalm 7, vers 4 en 9. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.